We openen op deze goede vrijdagavond het evangelie van Hem om wie alles draait. In het bijzonder deze gedenkdag, maar als het goed is, iedere dag van ons leven. Het evangelie van Jezus Christus. En we volgen de lijn van Matteüs zoals hij geschreven heeft over en van Jezus en lezen vanuit hoofdstuk 27, de versen 11 tot en met 26 en de versen 33 tot en met 55. Matteüs 27, vers 11 tot en met 26. We slaan een stukje over en dan gaan we verder bij vers 33 tot en met 55. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem: "U bent de koning van de Joden?" Jezus zei tegen hem: "U zegt het." En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: "Hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen?" Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie ze ook maar wilde. En ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: "Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt?" Want hij wist dat zij hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: "Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden." Maar de overpriesters en de oudsten haalde de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: "Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten?" Ze zeiden: "Barabbas." Pilatus zei dan tegen hen: "Wat zal ik dan met Jezus doen, die Christus genoemd wordt?" Ze zeiden alle tegen hem: "Laat hem gekruisigd worden." Maar de stadhouder zei: "Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan?" Maar zij riepen des te meer: "Laat hem gekruisigd worden." Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: "Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien." En heel het volk antwoordde en zei: "Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen." Toen liet hij hen Barabbas los. Maar nadat hij Jezus gegeesteld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Dan gaan we verder bij vers 33. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. En nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: "Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen." En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: "Dit is Jezus, de koning van de Joden." Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schuddende hun hoofd. En ze zeiden, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat hij hem dan nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani, wat betekent mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommige van hen die daar stonden zeiden, toen ze dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven en kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. En ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Nou, vooruit lezen we dat 56e vers er ook nog bij. En onder hen was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover de lezing van het evangelie. Vanavond staan we met elkaar stil bij de versen 50 tot en met 53 van Matteüs 27. Zullen we die woorden nog een keer lezen als uitgangspunt voor de preek. Matteüs 27, vers 50 tot en met 53. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Thema voor de preek is Jezus sterft. Wat een leven. Jezus sterft. Wat een leven. We letten op 3 dingen. Allereerst de afloop van zijn leven. Dan staan we stil bij vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. De afloop van zijn leven. Ten tweede staan we stil bij het effect van zijn dood. Letten we op al die gebeurtenissen die beschreven staan in vers 51 tot en met 53. Ten slotte stellen we de vraag, waar loopt dat bij ons op uit? Jezus sterft. Wat een leven. 1, de afloop van zijn leven. 2, het effect van zijn dood. Daarna gaan we nog een psalmvers zingen en dan staan we als derde stil bij waar loopt dat bij ons op uit. Ja, geliefde gemeente, jong en oud, op een dag als vandaag is het misschien wel even goed om er de vinger bij te leggen waar je maar zo aan voorbij gaat. Het wonder dat je hier zit. Weet u hoeveel mensen alleen al in ons eigen land dit niet doen vandaag? Dat roept natuurlijk wel meteen de vraag op. Waarom ben jij dan wel gekomen? Ik mag hopen en ik weet ook in ieder geval van een heel aantal dat dat meer is dan traditie. Wel een hele goede traditie. Maar als het niet meer is dan dat. Weet je, dan ben je ook op de goede plek. Niet dat dit de enige goede plek is. Maar elke plek wordt goed. Waar op Goede Vrijdag aandacht wordt gevraagd voor Jezus. Besef je dat? De zoveelste Goede Vrijdagavond in je leven. Is er één die God geroepen heeft. Ik ben het dan vanavond voor u. Is er één die God geroepen heeft om weer in herinnering te brengen wat voor eens en voor altijd is gebeurd. De weg naar het Vaderhuis is gebaand. De deur naar de hemel staat open. Niemand hoeft vanavond te denken. Mijn zonden kunnen niet vergeven worden. Niemand die dat reeds ging geloven en weet, voor eeuwig, vrij van de straf, vrede met God. Niemand hoeft te twijfelen. Ja, maar stel dat die dood komt dan. Ja, wat dan? Dan komt de dood. Dan. Maar zelfs bij het sterven van Jezus, op Goede Vrijdag, werd het al even Pasen. Hij stierf met zo'n kracht. Hij stierf met zo'n kracht. Zijn dood was een daad. Dat er een regelrechte lijn loopt vanavond vanaf de kansel als hij ter sprake wordt gebracht. Een regelrechte lijn naar jouw leven. En een regelrechte lijn van jouw leven nu naar de dag dat je sterft. De dag dat Jezus terugkomt. En de dag dat de graven opengaan. Me dunkt. Goeie plaats hier. Om je te bezinnen. Zit het goed tussen mij en God. Om Jezus wil. Maar ook. Als je weet het zat goed. En je denkt soms. Zat het maar wat beter. Beter dan dit. Wordt het niet. Zo bedient God zich in het midden van zijn gemeente. Van zijn geest, door mensen heen, in de verkondiging van het woord. Om je moed te geven. Niet alleen om je tot geloof te brengen, maar ook als je tot geloof gebracht was. Te kunnen volharden. Wat er ook komt. Jezus is gestorven. Wat een leven. Ja, over zijn leven gesproken, gemeente. Hoe aangrijpend is dat, dat hij op 33-jarige leeftijd in de kracht van zijn leven eindigt aan een kruis. Ik zou daar maar proberen niet aan te wennen, als het al mogelijk is. Het is toch veel meer dan een traditie, geliefde gemeente, dat wij tegen elkaar zeggen, wij geloven in de gekruisigde. Vanaf het eerste moment dat zijn hartje begon te kloppen onder het hart van Maria, zijn moeder, was ook zijn leven niets anders dan een gestadige dood. Een voortdurend sterven. Vanaf het moment dat hij mens werd, vlees werd, ons gelijk, was hij op weg naar dit moment. Oh ja, straks met Pasen zullen we horen dat er nog een extra klap op komt, als ik het even oneerbiedig mag zeggen. De bevestiging vanuit de hemel zelf. De Vader wekt zijn Zoon op uit de dood. Voor wie dan ook nog maar twijfelde of zijn sterven genoeg was. Maar vergis je niet. Zijn sterven was het fundament om mensen eeuwig gelukkig te maken. Daarvoor is hij gekomen. En hoewel hij hier en daar bijna terugdeinsde. Vooral in de hof, weet u nog. En hoewel het 3 uur lang inktzwart werd en het voor Jezus was dat de Vader terugdeinsde, is hij gestorven. Niet als een slachtoffer, maar als iemand die geleefd had voor dit moment. Soms hoor je het nog wel eens. Als iemand is overleden, dan wordt er gevraagd, heeft hij nog wat gezegd? Ja, bij sommige mensen die een leven hebben geleid waar weinig van uitging, kan dat dan wel van wezenlijk belang zijn. Is er dan misschien nog in dat laatste uurtje iets gezegd waar we ons aan vast kunnen klampen? De Bijbel leert ons dat de laatste woorden van iemand niet bepalend hoeven te zijn voor de wijze waarop je sterft en waar je naartoe gaat. God let op het leven. Hier sterft een rechtvaardige gemeente. En het is uitgerekend Matthäus die dat in dit hoofdstuk, daarom lazen we die voorafgaande verzen er ook bij. Het is uitgerekend Matthäus die dat laat zien, dat dat weer komt uit de mond van een heiden. Eerst de vrouw van Pilatus, Claudia Procula. Zij laat haar man in dat proces tegen Jezus er zelfs voor storen. Trek je handen van die man af. Ik heb over deze rechtvaardige geleden in een droom. Dat is een woord. Dat was bij de heidenen helemaal niet bekend. Dat is een godsdienstige term, de rechtvaardige. Later noemt Pilatus hem, als hij Jezus overlevert, de rechtvaardige. Jongens en meisjes, hij heeft alleen maar gedaan wat goed is. Altijd. Wat de mensen ook van hem dachten, hoe ze hem de voet ook dwars hebben gezet, hoe ze hem zelfs ook hebben weggekeken. Jezus heeft alleen maar goed gedaan. Zelfs Pilatus moet het nog een keer vragen. Die man werd er gek van. Die snapte, dit voelde hij in zijn pori. Het zat hem onder zijn huid. Dit kan niet, dit klopt niet. Uitgerekend hij moest er steeds naar vragen. Wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Wie durft er 1 vuile vinger omhoog te steken vanavond? En te zeggen, ik weet wel wat. Niemand toch. Hij heeft geleefd zoals Adam had moeten leven. Het ultieme leven van zichzelf opofferen voor anderen, gericht op de Vader. Jezus heeft geleefd als iemand die kwam om te dienen. En hij zei tegen iemand als Zacchaeus, waar de mensen van over hun nek gingen, mag ik bij jou in huis zijn? Dat moet ik zelfs, man. Uit die boom. Hij vertelde het verhaal van een jongen die zijn vader op het hart had getrapt. En waarvan de goede gemeente in die dagen dacht van, ja, logisch. Logisch dat hij nooit meer terugkomt. Die komt er niet meer in. Waarvan Jezus zei, ik weet het niet hoor, maar ik sta altijd op je te wachten. Ook als je mijn vader en mij hebt pijn gedaan. En de boel hebt verzondigd. Ik kan niet wachten tot je weer aan tafel komt. En hij hangt hier aan het kruis. En ze staan hem nou niet bepaald toe te juichen. Hè? Dat viel me net weer even op. Als je dat zo leest, voorzichtig. Je probeert een bepaalde intonatie te kiezen. Dan zie je het als het ware voor je ogen gebeuren de spot, de laster. Ze maken er een spel van. Wat zei die nou? Elia? Oh, hij roept Elia. Nou, eens kijken of die komt. Nou, één denkt van, laat ik hem een beetje zure soldatenwijn geven. Komt er weer een beetje adrenaline in het lijf. Kunnen we nog wat beleven. En weer een ander zegt, oh, breng hem niet uit zijn concentratie. Eens kijken. En met dat allemaal zo'n beetje gebeurt. En er iemand heeft geroepen, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Doorbreekt Jezus het spel van spot. En is hij ze allemaal voor. Het is genoeg. Hij gaat zijn leven afleggen. Nou ja, we weten vanuit Lucas dat hij de laatste keer toen hij riep met grote stem heeft geroepen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus heeft nog veel meer gezegd dan het kruis. Matthäus noemt dit woordje, of deze zin niet eens, dat hij gebeden heeft, Vader vergeef het hem, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Matthäus die noemt eigenlijk alleen maar dat ene kruiswoord, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het eerste wat we hebben gelezen bij Matthäus. En dan hier in vers 50 nogmaals. Hij is de strijd erboven. God is niet meer ver weg. Ondertussen is het volbracht. Alles is gebeurd. Hij hoefde geen uur langer te leven op deze aarde. In dat lichaam waarin hij is gestorven. Wist u dat? Vanaf dit moment nog 3 dagen. En daarna zou hij een ander lichaam aannemen als waarin hij is gestorven. Hij sterft in een lichaam dat kan sterven. De zoon die altijd bij de vader was. God. God kan niet dood. Maar hij nam een menselijk lichaam aan. Heeft geleefd voor zijn vader, voor zijn Abba, voor alle die van de vader zijn weggezworven om ze terug te halen. Hij betaalt hier de prijs aan het kruis en hij roept met luide stem. Iedereen moet het horen. Kijk, het is goed wat ik heb gedaan. Ik heb er vertrouwen op. Alle waaroms zijn weg. Het is goed. Vader, hier hebt u mijn geest in uw handen. Jezus geeft de geest. Dat is de afloop van zijn leven. Hier is het op gericht geweest. En mits dat hij dat doet, de geest geeft in de handen van de Vader. Ja, wat een leven. Opvallend, hè? Ineens, ik las bij een uitlegger die zei het zo. Ineens begint dat wat bij de schepping van God geen stem gekregen heeft, het evangelie te preken. Neem nou meteen na vers 50 dat eerste voorval. Jezus geeft de geest, hij sterft. En zie, let op. Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. Een gordijn kan niet praten, maar wat een sprake gaat eruit van deze gebeurtenis. Wat zet dat het leven en het sterven van Jezus in een heerlijk licht. Zijn leven, waarin hij al de gerechtigheid kwam vervullen, is gericht op het sterven voor God. En als hij daadwerkelijk sterft, reageert heel de schepping, heel de kosmos en ook de tempel. De tempel als eerst. Nou ja, dat voorhangsel dan. Flavius Josephus. U weet wel, die Joodse geschiedschrijver in Romeinse dienst. Die heeft geschreven dat het voorhangsel in de tijd dat Jezus stierf in de tempel wel ongeveer 20 meter hoog moet zijn geweest en 10 centimeter dik. En hij schrijft erbij dat een stel paarden aan weerszijden aan het voorhangsel gebonden niet in staat zouden zijn om het kapot te kunnen trekken. Maar op het moment dat Jezus roept, wij zouden vandaag zeggen, zoom de camera uit en zien we achter Golgotha de tempel en achterin de tempel het heilige der heiligen. En er gaat van boven naar beneden een scheur door dat hele dikke doek. Jezus schreeuwt en het voorhangsel scheurt. Ik zou u willen aanraden om morgen op Stille Zaterdag de Hebreeënbrief eens te lezen. Dan zie je in heel veel woorden wat ik vanavond allemaal niet kan en wil doen, wat er gebeurt als Jezus zijn leven geeft in de handen van de Vader. Vroeger heeft God het alleen aan de Joden geopenbaard. Je kunt een verbond, een relatie met mij hebben, maar weet dat je schuldig staat en daarom moet er tenminste eenmaal per jaar tussen u en mij worden afgerekend. U kent misschien die ceremonie wel van de grote verzoendag, anders leest u, als u dan toch nog tijd hebt, ook Leviticus 16 nog maar een keer. Dan wordt dat helemaal beschreven, hoe het goed komt, elke keer weer, één keer per jaar tussen God en het volk, natuurlijk tussendoor wel meerdere keren, maar dat was de grote verzoendag. Als er één man voorbij dat dikke gordijn ging en met het bloed op een schaaltje naar de ark liep. Hij was degene die het volk presenteerde bij de heilige God. In het heilige der heiligen. Eén ontmoeting, één dag per jaar, tussen God en één man. En u kunt daar lezen wat voor een ceremonie dat was. Voordat die man durfde achter het voorhangsel te gaan, dan moest hij zich verschillende keren omkleden. Hij moest zich verschillende keren baden, wassen. En er zijn zelfs verhalen bekend in de latere traditie, dat er bij die hoge priester een touw om zijn enkel werd gebonden of om zijn middel, uit angst dat hij een van die ceremonieën niet goed genoeg had gedaan en dat hij dood zou neervallen in de ontmoeting met de levende God. Ja, daar kon niemand hem gaan halen, want dan vielen ze bij bosjes om. Maar dan konden ze aan het touw hem van achter het gordijn terugtrekken. Dat zegt niets over dat God een bruut is, gemeente, maar over hoe ernstig hij de zonde nam en neemt. En tegelijkertijd zegt dat dan natuurlijk wel alles over wat Jezus heeft teweeggebracht. Dat voorhangsel is gescheurd. Er is een toegang tot God. Er is een ontmoeting mogelijk tussen God en mensen. Niet alleen maar een hoge priester namens het volk, maar kinderen en ouderen in het geloof zijn welkom bij God. Joden en heidenen. Dat is het eerste. Ik noemde de Hebreeënbrief. Laat ik u er één voorproefje van geven. Hebreeën 9. Daar lees je dat de schrijver een hele eenvoudige conclusie trekt. Hij zegt, ik zeg het even met mijn eigen woorden ook voor jullie jongelui. Zie het voor je, er ligt een testament op tafel. Wanneer gaat dat testament open? Als degene die het opgesteld heeft, de testamentmaker, doodgaat. Daarvoor heeft het testament voor de erflaters geen waarde. Een testament wordt pas bindend na iemands dood. Hebreeën 9 vers 17. Het wordt nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. En nu Jezus is gestorven, is de erfenis beschikbaar. Niet alleen voor Israël, maar ook voor een hersteld hervormde, of hoe je jezelf ook wil noemen, ex-oud-gereformeerde of diep in je hart nog steeds oud-gereformeerd. Maakt me allemaal niet uit. maar wel met de kennis van deze redder en verlosser, Jezus Christus, in het vizier. Hij bracht je bij de Vader thuis. Hoe je het misschien ook anders hebt geleerd vroeger, dat het allemaal zomaar niet ging. En dat het een lijdensweg was om thuis te komen bij de Vader. Je hebt het gezien. Nee, voor hem was er een lijdensweg. Hij heeft voor mij geroepen, waar bent u God? Waarom hebt u mij verlaten? Zodat ik nimmer meer van God verlaten ben. Zodat ik altijd weet, er is een weg door Jezus naar huis, naar de Vader, naar de hemel. En straks voorbij de dood in een toekomend leven op een nieuwe aarde. En dat alles omdat Jezus stierf, is de weg gebaand. In datzelfde hoofdstuk Hebreeën 9... wordt de conclusie getrokken. Zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo ook Christus. De tekst wordt wel eens heel raar en verkeerd uitgelegd. Ja, een mens moet eenmaal sterven, eenmaal in de zin van ooit. Nee, één keer. Je sterft geen twee keer. Alleen Lazarus dan, maar wij niet. Christus sterft ook maar één keer. Dat was één keer nodig. Hij heeft één keer zijn leven gegeven en daarna kwam het oordeel. En wat was dat oordeel? Precies, de uitspraak van de Vader vanuit de hemel, die sneed het voorhangsel van boven naar beneden door. Wat hij heeft gedaan aan het kruis is genoeg. Iedereen is welkom. Die door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en hel niet, maar ook niet meer voor God en voor de Vader. Die heeft geen offers meer nodig. Die hoeft niet zijn hele zakken vol te stoppen om straks aan God te kunnen laten zien. Als je dan hijgend en puffend helemaal kruipend over de grond bij God bent aangekomen. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Nee, je mag dartel, niet vrijpostig, maar wel vrijmoedig, dartel als een kind binnenlopen bij de Vader. Als je in de naam van Jezus tot hem gaat. Goede Vrijdag zegt dat wel. Jezus sterft, wat een leven. Het voorhangsel is gescheurd. Maar dan. Ja, dan begint de aarde te beven. En de rotsen te scheuren. Het is niet voor het eerst dat Matthäus beschrijft dat er een aardbeving plaatsvindt. Misschien kunt u het zich nog herinneren. Ik was toen nog niet uw eigen predikant. Nou, daar ben ik trouwens nooit geweest, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Ik was toen nog niet bevestigd als Gods dienaar voor u. Maar dat ik preekte over de storm op zee, Matthäus 8. Toen heb ik geprobeerd uit te leggen dat daar geen storm staat in het Grieks, maar seismos. Aardbeving. En er vindt een aardbeving plaats waardoor de bodem van de zee trilt en waardoor er vloedgolven ontstaan. Het is wel heel opvallend dat alleen Matthäus daar al iets beschrijft van die geestelijke strijd, hè, heb ik toen gezegd. Want de duivel die wachtte aan de overkant in die demonisch bezeten mannen. En Jezus zegt ook niet, o Vader, wilt u de storm laten ophouden? Nee, hij bestraft de wind. En dat woordje bestraffen wordt bij Jezus alleen gebruikt als hij een boze geest uitdrijft. Dus die strijd die er altijd geweest is in het leven van Jezus, die vindt ook hier plaats. Dat de aarde beeft, zegt wel iets over wat hier allemaal plaatsvindt. De duivel, die is echt terrein aan het verliezen. Ik las in een heel oud boek van professor Schilder dat hij een schilderij kende van een Russische schilder die heeft uitgebeeld dat Jezus is gestorven en dat de duivel met zijn monsterachtige kop er een soort aarzelend bij staat van, moet ik nou blij zijn of niet? Dat vond ik wel treffend verwoord. Ja, soms wordt wel eens gezegd, de duivel heeft er alles aan gedaan om Jezus van het kruis af te houden. Hoezo? Dat wist hij helemaal niet. Hij dacht, nou hebben we hem. Paulus zegt in 1 Korinthe 2, de overste van de wereld, die is zo dwaas dat hij de wijsheid van God niet heeft begrepen. Anders had hij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd. De duivel denkt, nu hebben we hem. Hij sterft. Maar de aarde beeft. Het is de tijd waarin het einde van de tijden al een tipje van de sluier oplicht. Hier gaat het naartoe. Jezus is overwinnaar. Heel de schepping beweegt. Wat moet dat zijn? Als hij terugkomt op de wolken. Volgens de taal van de dichters uit het Oude Testament gaan de bergen dan in de handen klappen. En de stromen gaan vrolijk zingen. Heel de schepping juicht. Wat een bijzonder sterfgeval, vind je niet? Dat is het ook. Wat een leven in de dood van Jezus. Ja, dan gebeurt er nog wat. Nog een effect van zijn dood. Of het nou komt door die aardbeving, het ligt wel voor de hand, hè, maar we kunnen ons dat voorstellen. Doordat de aarde schudt, breekt de steenachtige grond open, de rotsen scheuren en als gevolg daarvan gebeurt er iets heel bijzonders. Daar rondom Golgotha, daar op de Olijfberg, daar beeft de aarde zo dat de graven worden geopend. En dan staat er veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Het is alleen Matthäus die dat vertelt. Maar de Heilige Geest vond het wel belangrijk dat hij het vertelde. En ik moet u zeggen, toen ik me hierin ging verdiepen de afgelopen dagen, dat ik een aantal keren heb gedacht, waar ben ik aan begonnen? Ja, vers 52 gaat dan misschien nog wel, maar het roept zoveel vragen op als je het samenleest met vers 53. Want als er dan mensen opstaan uit de dood op het moment dat Jezus sterft, oké. Maar die zijn dan toch weer 3 dagen in het graf gebleven. Want pas nadat Jezus opgewekt is, 3 dagen later, komen zij in de stad. Nou, je voelt het wel aankomen, hè? Wie waren dat? Ja, David, zegt er iemand. Nou, concludeert een ander nuchter, als je Petrus hoort praten met Pinksteren, dan concludeert hij dat David nog steeds in zijn graf ligt. Althans, het lichaam. In de vroege kerk is er vaker gedacht dat er hier sprake is van de opwekking van oud-testamentische groten. Maar die worden in het Nieuwe Testament eigenlijk nooit heiligen genoemd. Veel meer de vaders of de patriarchen. Het zou ook niet zo voor de hand liggen, omdat men hen niet zou herkennen. Het is als een bewijs van de macht van Jezus dat ze straks aan mensen verschijnen. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ze bekend zijn als diegene, tjoh, 34 dagen geleden nog begraven en daar heb je meer. Ik zeg het een beetje plat, maar dan weten de jongelui meteen wat ik bedoel. Dat schokeffect. De buurman. Opa. Die in het geloof heeft geleefd en in het geloof is gestorven. Wordt als een kroongetuige, als een spreekbuis van de macht van Jezus gebruikt. Maar ja, dan zijn we er nog niet. Want van het ene komt het ander. Hoe zit het dan precies? Oké, zijn ze dan 3 dagen in het graf gebleven? Ik neem aan van wel. Als ik de tekst letterlijk neem. Op het moment dat Jezus stierf, werden zij levend gemaakt in het graf. En we weten, die mensen lagen niet in een kist met heel strak grond eromheen. Die lagen in een rotsspleet of in een rotsgraf. Daar is ruimte genoeg. Ruimte genoeg als je het wonder meemaakt dat je van dood levend wordt, kun je ook wel 3 dagen zonder brood en water, hoor. Het ligt ook wel een beetje voor de hand dat ze als gelovigen die ontslapen waren opstaan als kroongetuigen van Jezus, dat ze geen enkele moeite hadden om even te wachten. Paulus zegt ook, Jezus is de eerste van degenen die ontslapen zijn. Laat hem maar voorop gaan. En op het moment dat hij straks verschijnt, is een extra bewijs in Jeruzalem, uitgerekend daar waar ze straks de leugen, daar gaan we het met de Pasen nog over hebben, waar ze de leugen in het leven gaan roepen. Ja, de discipelen hebben Jezus' lichaam gestolen. Uitgerekend daar lopen er vele mensen rond die opgestaan zijn uit de dood. Jezus sterft. Wat een leven. Met alle vragen die er zijn, laat ik er dan vooruit nog één noemen. Zijn die mensen nou ook weer gestorven? Of zijn ze achter Jezus met de hemelvaart naar huis gegaan? Dat staat er allemaal niet. Persoonlijk houd ik het erop dat hier sprake is van een opstanding uit de doden zoals Lazarus meemaakte. Deze mensen die in het paradijs in de heerlijkheid bij God waren, hebben een offer gebracht. Zeg niet te snel, er is nog nooit iemand teruggekomen. En denk ook niet te snel, als dat gebeurt, dat ze dan bij bosjes gaan geloven. Snapt u wat ik bedoel? Want hoe langer je hierover na gaat denken, des te meer verbaas je er toch over. Wie in Gods naam, met eerbied gesproken, gelooft dit evangelie niet? Wat moet er dan nog meer gebeuren? Zoveel ooggetuigen, zoveel verschijnselen. Mensen hebben er met hun voeten bovenop gestaan, terwijl alles stond te denderen. Mensen hebben doden opgewekt gezien, die ze kenden. Ze hebben het getuigenis gehoord van de mensen die het hebben gezien. En het waren niet de vrienden. Het waren niet eens de Joden waar Jezus voor kwam, die in eerste instantie gingen evangeliseren. Het waren heidenen. Waarlijk, deze is Gods zoon. Je kunt de leugen wel geloven als de leugen je liever is dan de waarheid. Dat is het. Maar wie de waarheid accepteert, die mag met Goede Vrijdag ook hier vanavond in de Laankerk ontdekken. Heer Jezus, toen u stierf, werd het al even Pasen en Goede Vrijdag op één dag. Met dat u uw geest in de handen van de Vader gaf, zorgde de Vader in de hemel ervoor dat de graven opengingen en dat de doden levend werden. Nee, niet allemaal. Er zijn zelfs verklarers die zeggen, er zit iets moois en iets lugubers in. Er staat namelijk, ook werden de graven geopend. En veel lichamen van heiligen die ontslapen werden, werden opgewekt. Niet alle lichamen dus. Het zou ook maar zo kunnen zijn dat er graven geopend werden waar de geraamten zichtbaar waren. Als een bewijs van de woorden van Jezus, er is een tweeërlei opstanding. Er zullen mensen zijn die opstaan tot hun verdoemenis. En er zullen mensen opstaan tot het eeuwige leven. Dat is altijd zo geweest en dat zal straks in de dag der dagen ook zijn. Als Jezus de laatste dingen gaat afronden hier op aarde en de boeken gaat openen en recht gaat spreken, weet u nog wel? En de doden zijn opgewekt. Dan gaat het twee kanten op. Of naar het vuur voor eeuwig, of naar de lichtstad. Opvallend blijft het wel. Matthäus mocht het noteren. Niet om ervoor te zorgen dat er in de loop van de kerkgeschiedenis daarna hele ingewikkelde dingen bij werden bedacht, maar dat er heilig naïef zou worden aangenomen. Heer Jezus, uw sterven was de eerste zet naar nieuw leven. Het ultieme bewijs. Het graf kan mensen die gelovig zijn gestorven nooit langer houden dan dat Jezus de regie erover heeft. Laten we eerst nog met elkaar gaan zingen voordat we nog een paar persoonlijke toepassingen maken. En dat doen we met Psalm 43, vers 3 en 4. Psalm 43, vers 3 en 4. En dat geeft u mooi de gelegenheid. Het was veel uitleg. De eerste twee punten en het laatste punt is wat korter, maar dat is alleen maar toepassing, zo gezegd. Nou, maakt u zelf al zingend eerst zelf de toepassing maar. Denk nog even na over dat leven wat Jezus geleefd heeft. Het moment van zijn sterven en het effect daarvan. Op Goede Vrijdag voor u, voor jou. Psalm 43, vers 3 en 4. Nader zo voor het aangezicht van God.
Thank you.
Jezus sterft, wat een leven. Nou, waar loopt het dan bij ons op uit? Ja, je hebt het net gezongen. Ik weet het wel. Ik heb het je op de lippen gelegd, want ik mocht, zo gaat dat in onze liturgie, kiezen wat u ging zingen. Maar, hoewel het zelfs taal uit ergens 1700 is, en de inhoud nog veel verder terugstamt, als je begrepen hebt waarom Jezus moest sterven, en je hebt gezien dat zijn sterven een daad was voor jou, wat een troost dat je dan mocht antwoorden. In mijn bewegen naar Gods altaren denk ik niet aan een altaar met vuur erop, maar aan een ontmoeting door het geloof met God. Ik kijk veel verder dan dit gebouw. Ik weet dat er meer is. Sinds Goede Vrijdag op Golgotha heb ik een toegang tot God. Daar loopt het op uit. Hier al. Doordat het voorhangsel gescheurd is. Vrede. En ook als je aangevochten wordt en denkt van, maar had ik dan niet meer? Of had ik niet eerder? Of je denkt met David in een andere psalm, maar die zonde van je jeugd die je soms op de hielen zit. Of de angst voor de dood die een keer gaat komen. Die grijpt je aan. Vergeet het nooit meer. De enige die jou daarvan afhelpt, is degene die op Golgotha stierf. Zijn naam is Jezus. En hij heeft het laten zien. En ieder die mij volgt in het leven, kan als een rechtvaardige sterven. Wat je dan ook hebt misdaan. Welzalig de man, de vrouw, de mens, wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Nou, ik ga dat niet heel 1773 doorwandelen, maar we hebben niet voor niets natuurlijk een paar psalmen gevonden. Milde zegenader, hemelse vader. Ook ik mag mijn leven in uw dienst besteden, maar ook straks mijn geest in uw handen geven. De dood hoeft je vriend niet te worden. Maar als je vijand, is hij verslagen. Zelfs het graf kan de heilige niet houden. Het moet nog gebeuren, massaal. Maar de generale repetitie is gelukt. Toen Jezus stierf, stonden er velen op. En als hij terugkomt, allemaal. Ja. Waar loopt dat op uit, gemeente? In jouw leven, in uw leven. Het is meer dan een escape uit de misère en de ellende hier, hè? Oh, nog even. Ik denk maar vooral aan dat mooie. Nee, juist als je er dwars doorheen moet hier. En je er niet uit kan. En je door moet. Dan weet je. Na Goede Vrijdag komt Pasen. En straks na Pasen is het Pinksteren. En soms valt het allemaal op één dag in het hart van een gelovige. En dan kun je het weer even helemaal niet op. En dan gaat het er ook altijd weer helemaal uit tot God. Mijn God, de bron van vreugd. U geeft uw geest weer terug. Jezus gaf de geest, de levensgeest in de handen van de Vader. Maar toen hij thuis kwam in de hemel, zei hij tegen de Vader en de geest. Nou is de geest aan de beurt. Ga maar. Ga maar in mensen wonen. En de geest heeft net zo gewillig als Jezus gezegd, ja, ik ga om uw wil te doen. Ik ga ze in al de waarheid leiden, zodat ze er doorheen komen. Zodat ze, zelfs als het lichaam ermee stopt, niet van God gescheiden worden. Wat een zegen, als het daar voor je op uitloopt. De andere kant is ook waar. En ik zeg het maar eerlijk. Als je dit niet gelooft, en je leeft, en je leeft, en het gaat het ene oor in, en het andere oor uit. Je hoort het wel, en je weet dat het veranderen moet, maar nu nog niet, later, ingewikkeld, dan ligt het hier aan, dan heb je te weinig tijd. Besef even het moment, zei ik aan het begin van de preek en dat doe ik aan het einde weer. Besef even het moment waar je staat. Denk niet te snel als een dominee, een vader, een moeder, een oom of een oom, oma aan je trekt en zegt, jongen, meisje, man, vrouw, weet je het al? Dat zeuren is, dat is onze plicht. Dat komt nooit vanzelf goed, hè? Je kunt niet zeggen, ach, dat is wat. Jongen, ik word er gewoon emotioneel van. Wat aangrijpend daarop goochelt. En dan zegt Jezus, huil alsjeblieft vanwege jezelf, joh. Zo doen we geen zaken op Golgotha. Denken dat je medelijden moet hebben met mij. Heb medelijden met jezelf als je mij niet kent. Geloof me eerder. Ik ben geen willoos slachtoffer. Ik ben hier gekomen. Dat ik hier hing was niet omdat het gezellig is tussen jou en God. En dat het vanzelf gezellig gaat worden. Hè? Het is of hemel of hel. En als je vanavond weet, als het vandaag sterven zou worden, of als je vanavond weet, als Jezus morgen terugkomt, dan is het niet goed. Ga dan niet naar huis met je hoofd naar beneden, alsof je afgeschreven bent. Wel nee, je bent weer aangesproken. Het is weer Goede Vrijdag geweest. En Jezus heeft nog steeds niet het bevel van de Vader gekregen om terug te komen. Wat hij wel heeft gedaan, is in de dienst van vanavond voor je gestaan en gezegd, heb je gezien hoe ik stierf? Heb je gezien wat er toen gebeurde met de rotsen, de graven en het voorhangsel? Wat voor bewijs wil je nog meer? Denk niet dat er een engel uit de hemel komt. Denk niet dat er een iets bijzonders gebeurt. Dit is bijzonder, het evangelie is je voorgehouden. En om met één van de zusters uit de gemeente te spreken, volgens mij is dat de taal van Jezus. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. Amen. Opnieuw zingen wij met Psalm 56 nu, en daarvan het zesde vers. Psalm 56, en daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood.